Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 42, de versen 3 en 5. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voedt het oud vertrouwen weder. En vers 5, maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daar zijn gunst gebiedt. Psalm 42, versen 3 en 5. Gemeente, laten wij nu luisteren naar de wet van de Heere en daarna zingen. Psalm 82, het tweede vers, toont aller goden God te vrezen, doet recht aan armen en aan wezen. En wat daar verder volgt in Psalm 82, het tweede vers na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing gemeente is Matteüs 13, de versen 1 tot en met 23. Matteüs 13, de versen 1 tot en met 23. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogels kwamen en aten dat op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. En daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden, en ze hebben met de oren zwaar gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen en met het hart verstaan, en zich bekeren en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar ik zeg u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet en hebben ze niet gezien en te horen de dingen die gij hoort en hebben ze niet gehoord. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60. En de ander 30-voud. Tot zover de schriftlezing en de tekstgemeente wordt gevormd door de versen 5 en 6 en 20 en 21. Vers 5 en 6. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En ook vers 20 en 21. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Tot zover de woorden van onze tekst. In ons gebed, gemeente, willen wij zuster Gerarda de Geus gedenken, die morgen geopereerd moet worden in het ziekenhuis in Rotterdam en na enkele dagen weer hoopt thuis te komen. We willen ook bidden voor zuster Noordijk, die nog steeds verpleegd wordt in het ziekenhuis in Dirksland en toch nog vrij zwak is. Zullen we hen gedenken in onze gebeden? Laten wij bidden. Heerlijke God, wat een voorrecht, te midden van alles wat er in dit leven en deze wereld gebeurt, dat u ons de genade geeft om hier samen te komen in uw huis. Dat u ons ook allen bewaard hebt in de afgelopen week. En er zijn ook verschillenden weer thuisgekomen van vakantie. Bewaard hebt u ons, Heere, over onveilige wegen. U hebt ons gespaard en gedragen. Er wordt nog wat afgereisd. En er zijn er nog die hier nog niet terug zijn. We bidden u ook voor bewaring voor hen. Maar Heere, wat bent u goed. Ja, neerbuigend goed. Dat u zo uzelf zo laat zien hoe goed u bent, hoe barmhartig en genadig u bent. En Heere, laat toch het geduld wat u met ons hebt ons tot zaligheid mogen leiden. Want uiteindelijk, Heere, zijn wij mensen geschapen voor de eeuwigheid. En we zijn hier op aarde een korte tijd en dan zal ook onze loop hier volbracht zijn. En dan zullen we naar onze eeuwige bestemming gaan. En nu is alles in deze wereld erop gericht dat wij afgetrokken zouden worden van God en van zijn dienst. En we belijden u, Heere, dat wij een arglistig hart hebben. Een hart dat geneigd is tot alle vormen van kwaad en boosheid. Dat wij een hart hebben dat toch dwaalziek is. Wat zomaar afgeleid wordt door de dingen van deze wereld. En dat onze aandacht afgebracht wordt van dat ene nodige in leven en in sterven. Die ene troost die blijft. En het eeuwige leven dat nooit zal sterven. Het wordt ons aangeboren en we belijden u dat wij daar zo gauw ons van afkeren. Heere, nou is het goed voor ons te weten dat u een heilige God bent. We belijden u dat wij geen inzicht hebben in wie u bent, dat wij u niet kunnen begrijpen. Dat wij nauwelijks een besef hebben van wie u bent, ach, dat hebben we in feite niet. De grootheid van uw naam, hoe groot u bent dat u alles geschapen hebt. Alles bestaat door u, alles is door u voortgebracht. U regeert alle dingen en u bent het die mensen verandert. Dat doen wij niet, dat doet een dominee niet, dat doet een ambtsdrager niet. Dat doet de vader en de moeder ook niet, dat doet u. U bent het die mensen vernieuwt. U bent het die mensen in het hart grijpt en hen bekeert en hen tot u brengt. Wat een wonder. Wat een genade. En Heere, wat zijn wij diep afhankelijk van uw werk, van uw genade. En wij bidden u, Heere, ook al hebben wij tegen al uw geboden gezondigd, ook al hebben we in ieder het zijne gezocht en niet het uwe, en ook al gaan wij in ieder op onze eigen wegen, en hebben we gezondigd tegen al uw geboden. En we zijn niet waard onze ogen opwaarts te heffen tot u die in de hemel zit. En we behoren te zeggen dat u en ik, u en ons niet bij elkaar passen. Omdat u heilig bent en wij onheilig. Maar toch, Heere, omdat u in vaderlijke barmhartigheid, in liefdevolle goedertierenheid, uw Zoon hebt gegeven, dat weggelopen Adams kinderen nog weer met God verzoend konden worden en dat zij door uw geest aangegord zouden zijn. O Heere, grote God, wij bidden u of u uit genade bekering wilt schenken en vergeving van zonden. Want daartoe, Heere Jezus, bent u toch verheven aan de rechterhand van uw hemelse Vader, om bekering en vergeving van zonden te schenken. Heere, wilt u het doen? En wilt u harten openen voor uw evangelie? Wilt u nog jonge mannen, ook uit ons midden, aangrijpen, hen veranderen, dat zij dienaren van het evangelie zouden worden? Heere, uw macht is groot. Uw trouw zal altijd bestaan. Uw waarheid staat ver boven alles. Heere God, wij bidden u om het doorbrekend werk van uw Heilige Geest tot bekering, tot verlevendiging, tot vertroosting en vermaning van uw volk en kinderen. En dat zondaren verwond zouden zijn door u. En dat ze niet meer verder kunnen. Dat we onze eigen schuld leren bewenen voor uw aangezicht persoonlijk. En dat uw harten vernieuwt. O Heere, daartoe zijn wij hier gekomen. En dat is het grote werk Gods dat wij verwachten moeten. Geef dat we het ook daadwerkelijk verwachten. En geef dat een gebed mag zijn dat onze jonge mensen niet opgeslokt worden door deze wereld. Dat onze jonge mensen niet bezig gehouden worden door alles wat de wereld te bieden heeft. Ook wanneer de wereld de tijd wegrooft van ons, om ons bezig te laten zijn met van alles en nog wat. O Heere, geef dat ook onze jonge mensen de binnenkamer in zullen gaan en dat ze daar in de stilte God mogen ontmoeten en mogen ontdekken voor zichzelf die rijke schatten die tijd en eeuwigheid verduren, waarmee ze kunnen leven, ook in een wereld vol onrust. Want dan, Heere, mag er ook tot troost zijn, te midden van alle onrust in de wereld en in het leven dat u regeert, dat u, Heere Jezus, alle macht hebt en dat u vanaf uw witte troon bezig bent Gods plan en Gods raad uit te voeren. Heere God, zegen ons, ook in deze dienst. Zegen ons uit genade, ook uw dienaar, maak hem trouw. Schenk hem genade om uw woord te bedienen zoals gij dat wilt. En laat uw woord mogen klinken. En laat uw woord zijn werk mogen doen. Wanneer het zaad gezaaid wordt. Heere, geef dat we gewaarschuwd mogen worden en vermaand en vertroost ook vanmorgen. En geef dat we onszelf mogen onderzoeken voor uw aangezicht, dat wij onszelf mogen vragen waar is het zaad van het evangelie bij ons gevallen. Heere, wilt u bij de kinderen zijn wanneer ze morgen weer naar school gaan? Wilt u hen een goed schooljaar geven? Geef dat ze veel mogen leren. En we danken u voor het onderwijs, ook voor het christelijk onderwijs. En we bidden u, Heere, voor uw zegen, ook plaatselijk hier, maar ook in onze omgeving waar onze jonge mensen naartoe kunnen. Wilt u ook het onderwijs en personeel en de leraren bekwamen door uw Heilige Geest? om niet alleen kennis over te dragen, maar dat ze ook geestelijk inzicht mogen doorgeven en een voorbeeld mogen zijn van godsvrucht, ook voor onze jonge mensen. En geef dat onze jongeren vooral één ding leren, om God te vrezen. Want bij u alleen is het leven. Heere, wilt u zijn bij zuster Noordijk? Ze ligt al enkele weken in het ziekenhuis. En ze is zwak. Ze kan niet lopen. Op een stoel mag ze geplaatst worden. En u kent de zwakte van haar lichaam. Maar Heere, wilt u haar ziel versterken? En Heere, zoudt u ook haar lichaam weer willen versterken? Wilt u haar leiden naar uw raad en haar het geloof geven en versterken, dat ze niemand anders mag zien dan Jezus Christus? Heere, wees haar nabij. Gedenk ook zuster Gerarda de Geus, wanneer ze morgen geopereerd moet worden. Heere, laat zij mogen ervaren dat het waar is dat u barmhartig en genadig bent. Dat u langmoedig bent en groot van goedertierenheid. Maakt u alles wel en brengt u haar veilig weer thuis, hopelijk nog deze week. Zegen haar man en kinderen en gedenk hen allen in uw genade. Wees u ook bij anderen, heren, die ziek zijn, anderen die thuis meeluisteren, die anders hier geweest waren, gedenk hen in genade. Heren, breid uw koninkrijk uit over deze wereld. Wij bidden u of u uit barmhartigheid nog velen zou willen toebrengen tot uw kerk en willen overzetten vanuit de duisternis tot het licht. En daar bidden wij u, Heere, om de verheerlijking van uw naam, dat overal uw naam geprezen mag worden en getuigd mag worden van uw grote goedertierenheid. En daar bidden we ook dat zondaren verlost mogen worden en de zaligheid mogen ontvangen, hetgeen tot uw eer is. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u wordt meegedeeld dat volgende week zondag dan hopen de zondagsscholen weer te beginnen hier in de gemeente. Dat is volgende week zondagmiddag. En volgende week zondag zal er ook een collecte zijn voor de hulpverlening in Irak. Dan zal de eerste collecte zijn voor de kerk en volgende week zal dan de tweede collecte zijn voor hulpverlening Irak. Vandaag nu zijn de collecten voor de kerk en het christelijk onderwijs hier ter plaatse. De Heere zegene u en uw gaven. En dan willen we ook zingen Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. Psalm 1, 1, 2 en 3. Geliefde gemeente, een zaaier ging uit om te zaaien. We stellen ons voor, met grote stappen loopt hij over het veld. En bij elke stap strooit hij dat kostbare graan voor zich uit. We zagen vorige week hoe een deel van dat graan viel op de weg. Maar de Heer Jezus gaat verder in deze belangrijke gelijkenis. Hij laat ook zien hoe een deel van het graan valt op steenachtige plaatsen. En daar willen wij nu met elkaar over nadenken. Het zaad valt op steenachtige plaatsen. En we zien ten eerste mensen ontvangen het woord. En ten tweede, het schiet geen wortel. En ten derde, er komt verdrukking. Dus zo kunnen we bezien de indeling dat het zaad valt op steenachtige plaatsen. En we zien dat mensen het woord ontvangen, maar we zien ook dat het geen wortel schiet. En ten derde, er komt verdrukking. Dus een gedeelte van dat zaad van het evangelie, u begrijpt, dat is het beeld, die zaaier, dat is de Heer Jezus. Dat is de prediking van het woord en een gedeelte van dat woord valt, zegt de Heer Jezus, op steenachtige plaatsen. En jongens en meisjes, wat zijn dat nou, steenachtige plaatsen? Zijn dat nou stenen? Nee, het zijn geen stenen. Is er nou goede aarde? Nee, ook geen goede aarde. Wat is er dan wel? Nou, het is een rotsgrond. Maar er ligt een dun laagje aarde overheen. Net zoals jullie wel in de tuin kunnen graven, iets doen en dan stuit je op een steen. En soms kan het een grote steen zijn. Nou, zo is het hier in Palestina, daar heb je heel veel. In het land Israël, daar heb je heel veel stenen, liggen vlak onder de bodem. En dan is er een dun laagje aarde bovenop zo'n steen. En dan is die steenrots wel bedekt. En dan is dat laagje aarde is wel dik genoeg om een zaad te ontvangen. En dat zaad dringt ook een klein eindje naar binnen. Maar het kan niet verder gaan. Want dan stuit het op die steenondergrond. En juist daar is het verbazend hoe snel dat zaad kan ontkiemen. Het komt heel snel op. En dat komt omdat dat zaad gevallen is in een dunne laag aarde. En het kan daar geen wortel schieten. En daarom gaat al de groeikracht niet naar boven, niet naar beneden, maar juist naar boven. En omdat de aarde daar maar een dunne laag is, wordt het ook betrekkelijk warm. Want de zon schijnt erop. En de rotsgrond daaronder weerkaatst de warmte van de zon. En zo wordt de grond daar betrekkelijk warm. En zelfs 's nachts wordt de warmte van de zon nog vastgehouden. En dat komt doordat er een rots onder ligt. En zo kan dat zaad snel groeien. En terwijl ander zaad nog niet is opgekomen, is dit zaad al zo snel opgekomen, het lijkt alsof het gauw in bloesem zal gaan staan. Maar de boer loopt langs het veld en kijkt ernaar en de boer schudt zijn hoofd. Hij weet dat deze snelle groei niet goed is. Het zal niet zo blijven. Het zaad ontkiemt te snel. Er groeien geen wortels in de aarde. En zo gebruikt de Heer Jezus dit als een beeld, als een illustratie van wat er gebeurt in het leven van sommige mensen. Op het eerste gezicht lijkt de reactie op de prediking van het evangelie veelbelovend. Er zijn indrukken, er wordt gebeden, een waar geloofsleven lijkt zich te ontwikkelen. Er kunnen zelfs tranen gelaten worden, er zijn indrukken. Er kan blijdschap zijn, diepe emotionele indrukken. En we kunnen tenminste zeggen, hier wordt het evangelie nog ontvangen. Het zaad dat op de weg viel, drong nergens naar binnen. Daar was helemaal geen ontvangst. Maar hier is het tenminste nog een reactie. En het is ook een veelbelovende reactie, tenminste zo lijkt het. En zo is het mogelijk dat terwijl anderen het woord negeren, dat deze mensen dat woord ontvangen in hun harten. En dat ze daarom ook een stuk beter doen dan anderen. Anderen praten gelijk weer over andere dingen. Ze praten niet over het woord, maar deze mensen van de steenachtige plaatsen, zij spreken erover en ze vinden het geweldig en ze vinden het heel goed wat ze gehoord hebben. En ze vinden zichzelf ook beter dan die anderen die nergens over spreken en die het woord niet ontvangen hebben. En denk daarom ook maar niet dat het goed is dat u uzelf vergelijkt met iemand die het veel slechter doet dan u. Maar vergelijk uzelf met het woord van God. U kunt meer indrukken hebben dan anderen. Maar dat u toch nog tekort schiet. U kunt uiterlijk heel blij zijn en enthousiast. Maar dat u toch de hemel niet zo kunt bereiken. Zo ernstig zijn deze zaken. En nogmaals, wat ik vorige week zei, we zijn hier geen toeschouwers. We staan er middenin, u en ik. En waar staan wij dan? En deze zaken zijn zo ernstig dat de Heere Jezus nog tegen ons zegt, wie oren heeft om te horen, die horen. Mensen, let hierop. Onderzoek uzelf. Dat wil de Heere Jezus zeggen. Wie oren heeft, die horen. En daarom is het goed om op te letten hoe dat woord hier ontvangen wordt. Het woord dringt naar binnen. Het blijft niet aan de buitenkant, het blijft niet bovenop het hart liggen. Het gaat naar binnen. Maar toch is het nog niet genoeg. We kunnen dus het woord ontvangen, we kunnen erover spreken, we kunnen enthousiast daarover zijn, maar dat we toch nog niet behouden zijn. Zo zijn mensen die het woord snel kunnen ontvangen. Het wordt met vreugde ontvangen. We horen graag een mooie preek. U weet van Herodes. Hij hoorde ook graag Johannes de Doper preken. Hij hield ervan om naar Johannes de Doper te luisteren. Maar later heeft Herodes Johannes de Doper toch laten onthoofden. Sommige mensen luisteren graag ook met een zekere voldoening en met een zekere vreugde, maar dat het woord hen geen nut doet. Ze worden er niet door veranderd. Dat woord regeert niet hun harten. Ze smaken het goede woord van God en ze zeggen dat ze er zoetigheid in vinden en ze zeggen soms met grote woorden hoe mooi en prachtig het allemaal is. Maar dat ze toch niet begrijpen. En dat het toch maar aan de oppervlakte blijft. En dat het toch niet diep in het binnenste van hun hart indringt. En in het binnenste van het hart, daar liggen nou al de zonden van begeerten. En van hoogmoed. En van niet willen buigen voor God. En zelfliefde. Zo blijft hun hart in feite een harde rotssteen. Want ze weigeren ten diepste te buigen in zelfovergave voor God. Ze kunnen heel oprecht schijnen. En ze spreken ook over overtuigingen die ze hebben. Maar het is allemaal maar tijdelijk. Het is emotioneel. maar het waait weg met de wind. En na een paar dagen zijn al deze overtuigingen alweer verdwenen. En denken ze weer aan iets anders. En voor een poosje kunnen ze nog schijnen goed te lopen, dat ze meelopen met andere pelgrims op de weg naar de hemel. Maar ze volharden niet tot het einde. En dat kunnen ze ook niet, omdat het woord niet is binnengedrongen in hun hart. Het kan zelfs zijn dat er oppervlakkige overtuigingen blijven, soms het leven lang, soms tot aan het sterven toe. Terwijl dat woord nooit hun harten is binnengedrongen. Dat ze altijd nog steeds dezelfde gebleven zijn. Dat ze heus wel Gods woord toestemmen. Maar dat de kracht daarvan ontbreekt in hun leven. En zo is het geval met de mensen van deze steenachtige plaatsen. En hoe komt dat? Nou, dat komt omdat het geen wortel schiet. Daar zit het probleem. Ze ontvangen het woord met blijdschap en met enthousiasme. Ze zijn zogezegd warm voor het evangelie, maar dat woord schiet geen wortel in hun hart en leven. Ze zijn aangedaan, maar niet overtuigd. Ze zijn emotioneel, maar niet verbroken voor de Here. Ze zijn onder de indruk, maar hebben geen blijvende verandering. Het draait in hun leven ten diepste uiteindelijk om zichzelf. En niet om God, en niet om Gods eer. Zij zelf staan nog overeind in hun leven. Ze hebben niet geleerd te buigen en te bukken voor God in overgave en zelfverloochening voor de Here. Ze buigen niet voor Hem. Ze hebben indrukken, maar geen veranderingen. Er groeit als het ware een groen scheutje naar boven van een uiterlijke belijdenis. Maar er is geen genade in hun hart. Hun hart is nog steeds verhard. Het lijkt alsof het zacht is, maar het is van binnen nog koud en hard als een steen. Ze hebben geen wortel, want ze zijn niet verenigd met Christus. Ze leven niet in gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Hun vertrouwen rust niet op Hem. Hun vertrouwen rust op een vage hoop en belofte op blijdschap en verlossing. Ze menen dat ze de verlossing kennen zonder Christus te kennen. Ze hebben geen wortel. Er is geen volharding. Het blijft niet. Bij de minste of geringste vallen ze zomaar weer om. Ze vallen ook zomaar weer terug. Kijk, vroeger had je zeilschepen. En die zeilschepen lagen diep in het water. En dat moest. Hoe kwam dat? Dat die zeilschepen diep in het water lagen. Dat onder in het ruim, dat deden dan die zeelui zware rotsblokken. Nou, je zou zeggen, dat is een verspilling van de ruimte in zo'n schip. Dat is ook zo. Maar als die rotsblokken er niet onder in de ruim van het schip waren, kon dat schip niet diep in het water liggen. Als die rotsblokken er niet waren, kon je meer goederen vervoeren, maar bij de minste of geringste storm sloeg dat schip helemaal om en zou het zinken. En al die rotsblokken, dat noemen ze ballast. En zo moet een schip diep in het water liggen. Kijk, de mensen op steenachtige plaatsen hebben geen ballast. Ze hebben geen diepte. Ze zijn niet geworteld in de Here. Wanneer het woord van God in het hart komt en wortel schiet, dan blijft het altijd. Dat is het wonder van de wedergeboorte. Wanneer de Heer in de wedergeboorte eeuwig leven uitstort in een mensenhart, dan blijft dat. Dat doet God, dat doet geen mens, dat doet de Heer alleen. In de wedergeboorte geeft Hij het eeuwige leven en dat blijft bestaan. Dat kan niet weg. Het woord des Heren, zegt Petrus, blijft in der eeuwigheid. En dat woord dat wordt ontvangen in het hart door wedergeboorte. En dan komt er diepgang. En wanneer dat woord een mens aangrijpt, wortels schiet en gaat groeien, dan gaat dat woord nooit meer weg. Het blijft. En om dat woord te laten groeien in onze harten, hebben wij dat toepassende werk van de Heilige Geest nodig. Zo zal het woord van God een kracht zijn tot zaligheid. En u leert Gods woord dat wij wederom geboren moeten worden door het zaad van de wedergeboorte. Dat is het woord van God. Daar gaat het om. Dan is er een blijvend effect van het woord van God. En uiteindelijk gaat het niet zozeer om de tijdsduur. Het gaat niet of er een plotselinge bekering is of een langzame bekering. Het gaat om waarachtige bekering. Er zijn mensen die plotseling bekeerd zijn en hun harten werden blijvend veranderd. En het woord werkte wel en wortelde in hun harten. Sommige plotselinge bekeringen brachten een totale, blijvende verandering teweeg. Denk maar aan Paulus op de weg naar Damascus. Plotseling werd hij bekeerd en dat woord dat wortelde in zijn leven. En de Geest liet hem zijn verlorenheid zien. En toen het licht van de Heere Jezus in zijn hart kwam na 3 dagen, predikte hij terstond Christus in de synagoge. En vanaf die tijd was Paulus volkomen toegewijd aan de Heere Jezus. Hier spreekt de Heere Jezus over mensen die snel ontkiemen en plotseling veranderen. Kijk, de meeste van Gods kinderen worden langzamerhand bekeerd. Door groeiende overtuigingen in het hart. De Geest opent hun ogen. En de Heilige Geest laat hun zien hun verdorvenheid. En dat ze niet zonder de Heere Jezus mogen en kunnen. De Geest laat hun verlorenheid zien. En laat hen de schoonheid van Christus zien. Daarom gaat het niet om of een bekering nu maar plotseling is of langzamerhand. Maar het gaat om de waarheid. Wie is de Heere Jezus Christus voor ons? Zijn wij geworteld in Hem? Is Hij ons leven geworden? Maar de mensen waar de Heere Jezus hier over spreekt, zijn de mensen die dan plotseling tot verandering komen, emotie hebben, maar weinig licht. Het woord heeft hen niet overtuigd. En zonder veel strijd nemen ze het woord van God aan, maar het had geen diepte. Het kwam gauw en het kan ook weer gauw weggaan. Het probleem bij deze mensen is dat ze nog steeds zonder God leven. Geen innerlijke verbondenheid aan de Heere. Ze zijn zich niet bewust van hun schuld en hun verdorvenheid. Zulke mensen spreken over verlossing, terwijl ze hun ellende niet kennen. Wanneer ze het woord ontvangen, doen ze dat met blijdschap en ze geven een prachtige getuigenis. U kunt het nauwelijks geloven. Ze hebben veel vreugde, maar ze slaan hun schuld over. Ze zijn niet bewust van hun persoonlijke verdorvenheid. En ze zien geen nood in hun leven. Ze voelen hun afhankelijkheid en zwakheid niet. Ze kennen geen strijd en de zonde lijkt voor hen nu een zaak van het verleden te zijn. Ze verheugen zich en loven God met grote stem. Ze kunnen altijd geloven. En het lijkt alsof hun ijver sterker is dan dat van doorgeleide christenen. Het lijkt er ook op dat ze oprecht zijn in hun overtuigingen. Ze zijn zeer enthousiast. Maar ware zelfverloochening is er niet. Nou, dan mogen wij onszelf de vraag stellen: welke impact heeft het woord van God op ons leven gehad? Wat heeft het woord in ons leven gedaan? Zijn wij misschien enthousiast, maar dat het alleen maar enthousiast is? En enthousiasme is niet een bewijs van het werk van de Heilige Geest. De massa's mensen die de Heer Jezus volgden, stonden ook versteld, waren ook enthousiast over het werk dat de Heer Jezus deed om mensen te genezen. Enthousiasme is niet de eerste reactie op het woord van God. Dat is niet een blijk van het werk van de Heilige Geest. Het woord van God maakt de mens niet per se enthousiast. Het woord van God doodt mensen en maakt hen weer levend. Jeremia 23, vers 29, mijn woord is er niet al zoals een vuur, als een hamer die een steenrots te morzel slaat. Het woord van God brandt en verteert. Het verbreekt het hart van een zondaar. Het is als een vuur dat uw eigen gerechtigheid verteert. Het woord van God is als een scherp zwaard dat levend en krachtig is en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Hebreeën 4, vers 12. En dat woord is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Dat woord, dat heeft effect. Dat snijdt de mens open. Maar het woord is ook als een genezende balsem. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Gods woord verwekt het leven. 1 Petrus 1, vers 23, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvend woord van God. Zo spreekt de schrift daarover, wat het woord van God doet. En zo maakt het woord niet in de eerste plaats iemand enthousiast. Het verbreekt en het bouwt weer op. Gods woord vernedert de zondaar. Hij ziet de grootheid van God en zijn eigen onwaardigheid. En hij buigt in het stof voor de majesteit van God. En dan begrijpt u Petrus die zegt in Lucas 5 vers 8. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Kijk, wanneer de geest in uw hart gaat werken, dan beseft u dat u een misser bent. Dat u God zo nodig hebt in uw leven. Dan wordt u afhankelijk, dan wordt u zwak. Dan bent u totaal verbonden aan hem. Dan wilt u niet meer van uzelf zijn. Dan vertrouwt u uzelf niet meer. U ziet dat u verloren bent. U ziet dat u zijn gerechtigheid nodig hebt om u te bedekken. Het woord van God maakt een mens realistisch en nuchter. De Heere opent de ogen voor de gevaren die zo'n mens bedreigen. Maar iemand die alleen maar enthousiast is. Hij is iemand van het moment. Oppervlakkig. Ze roepen uit, het is heerlijk. En na een tijd vergeten ze het weer. En ze haken af. Omdat er geen diepgang is. Omdat er geen ballast is. Maar wanneer iemand door het woord van God is aangegrepen en dat woord blijvend vrucht draagt in zijn leven, dan herkent u dat. Aan de manier waarop hij spreekt, de manier waarop hij zich gedraagt, de manier waarop hij zich kleedt, dan kunt u dat zien. Zo is een werkelijk een kind van God. En dan zegt de Heer Jezus ook dat er verdrukking komt. Er komt verdrukking. Want wanneer de zon opgaat en gaat meer schijnen, dan verdort zo'n plantje. Het leek heel wat, maar het verdort. En zo kunnen er in het geestelijke leven kunnen er aanvechtingen en bestrijdingen zijn. En juist door de bestrijdingen, door de aanvechtingen, dan blijkt het of er echt geloof is. Kijk, dat namaakgeloof kan er niet tegen en geeft het op en rent weg. Maar dat ware geloof, daar komen aanvechtingen en bestrijdingen. En die aanvechtingen en bestrijdingen, die werken juist tot verdieping van de groei in het leven van een kind van God. Terwijl een namaakchristen, wanneer er een prijs betaald moet worden, wanneer er een keuze gemaakt moet worden, wanneer het gaat om wat de mensen van hem denken, dan valt hij weg. En misschien gaat u ook door moeite heen. Misschien meent u de Heere te kennen in uw leven. En misschien gaat u nu juist door moeite heen. En misschien denkt u, hoe kan dat nou, nu ik de Heere leer kennen, nu ik geloof dat hij mijn God is, dat ik door moeite en door bestrijdingen heen ga. Misschien vraagt u zich af, waarom leidt God mij op zo'n weg? Maar weet dit, dat alle dingen moeten meewerken ten goede voor Gods kinderen. En weet dit, dat door vele verdrukkingen Gods kinderen in moeten gaan in het koninkrijk van God. Er is geen andere weg. Het is juist door de weg van bestrijdingen en van verdrukkingen en van aanvechtingen dat het geloof gelouterd wordt, dat u ook versterkt wordt om meer de strijd des geloofs te strijden, dat u ook meer ontdekt voor uzelf wie de Heere Jezus Christus is. En zo in die weg van verdrukkingen komt er ook vrucht voort. De drukking van de melk brengt boter voort. Maar het geestelijke leven ook, wanneer er verdrukkingen zijn en bestrijdingen en u daarmee tot de Heere gaat. En het daarvoor Gods aangezicht blijkt dat het niet om uzelf te doen is, dat u uzelf wilt verloochenen, maar dat het wel gaat om Gods naam, om Gods eer, om trouw te zijn aan de Heere, om hem al meer te kennen, dat hij verheerlijkt wordt in uw leven en in het leven van uw kinderen. En dat u zo pleit voor Gods aangezicht. Kijk, dan wordt u toch meer aan de Heere verbonden. Dan wordt u, daar hebt u door dit ballast, wordt u dieper verbonden en toegewijd aan de Heere. En als die verdrukkingen er niet zouden zijn, dan zou u maar lui worden. Dan zou u vleeselijk worden. Dan zou u trots worden. Maar juist door verdrukkingen die er moeten zijn, wordt u verbonden aan de Heer. Nou moet u niet zeggen dat nou het leven met de Heer nou maar een miserabel leven is van verdrukking en moeite en ellende. Want zo is het nou juist niet. Vraag maar aan een kind van God, ook wil ze door moeite heen gaan. Wilt u liever terug naar de wereld en zonder God leven en leef maar voor jezelf? Nooit, zeggen ze. Waarom? Omdat het leven met de Heer is toch een goed leven. En de duivel verspreidt de leugens dat zij die met de Heer leven maar een heel moeilijk bestaan hebben. Maar het omgekeerde is waar. Zij kennen liefde, zij kennen vrede, zij kennen vreugde, zij kennen rust. Zij hebben houvast in hun leven. Een leven met de Heer is een leven van zegen en vrede en troost. En ze gaan voort van kracht tot kracht. En waarom hebben ze kracht nodig? Omdat ze aangevochten worden. Want juist Gods werk wordt aangevochten en bestreden door de wereld, door de duivel. En door uw eigen zondig hart. Daarom is er strijd. En daarom kan het ook niet anders. Maar als God u ten schild is in het strijdperk van dit leven, dan maakt het niet zoveel uit als er verdrukkingen komen. En als de Heere u maar doet overvloeien van kracht en genade, dan kunt u werkelijk alles aan. Dat is bijbels, zegt Paulus ook. Zegt David ook. Met mijn God spring ik over een muur, zegt David. Ik kan met u door sterke benden dringen, zegt David. Dan zijn die hoge muren er nog wel, dan zijn die benden er nog wel. Maar met mijn God komt het goed. Ik vermag alle dingen, zegt Paulus, door Christus, die mij kracht geeft. En daarom houden Gods kinderen het ook onder de meest moeilijke omstandigheden vol, omdat ze volgegoten worden met bijzondere kracht om in de verdrukkingen staande te blijven. Ze zijn in feite onoverwinnelijk. Maar dat is niet door hun. Oh, ze zijn tot zinken en tot zakken en zinken elk ogenblik gereed. Maar het is door God die hen aanspoort. Kijk, verdrukkingen zijn er. Maar zolang de Heere maar met u gaat, dan gaat het goed. Maar die verdrukkingen zijn er en die komen er. In Paulus' leven ook en in al de Bijbelheiligen. Kijk, er valt in ons land nogal wat regen. In Canada heb je soms wel eens droge perioden. En wij kregen in de pastorie daar in Hamilton kregen we graszoden. Het werd allemaal gelegd, zag er prachtig uit. En dan zei de tuinman tegen me, dan moet u ze één keer in de week goed water geven. En daarna niet meer. En na een week weer. Maar eens per week goed bewateren. En dat deed ik. Ik zei, waarom die elke dag een beetje? Als je elke dag een beetje doet, dan gaan die worteltjes niet naar beneden. Dan gaan ze niet zelf naar vocht zoeken. Dus daarom geef je ze één keer goed water in de week. En dan zakt het water naar beneden en gaan die wortels groeien. Dan gaan die graszoden vasthechten aan de aarde. En zo leidt de Heere zijn volk ook. Er zijn tijden waarin de ziel een gewaterde hof is. Alles ligt vlak. Alles is rustig. De duivel wordt op een afstand gehouden. Dat doet de Heere. Maar dan laat de Heere het ook toe dat er weer aanvechtingen, bestrijdingen komen. En wat doet u dan? Wat doet het geestelijke leven dan? Gaat zoeken naar de Heere om kracht, om hulp en sterkte. En u wordt verdiept. U vlucht tot hem. Kijk, daarom komen er verdrukkingen in het leven. Dat is de ballast. U kunt ook een voorbeeld hier nemen van bomen. Hier op vlakke staan nog gelukkig wat bomen. Sommige bomen staan een beetje schuin. En het komt om de wind, die waait er tegen. Maar we doen die bomen als de wind tegenaan waait. Die gaan met de wortels ook meer vastzitten in de aarde. En zo worden ze niet omver geblazen. Ook al waait de wind, ook al komt de storm, die wortels zitten diep in de aarde. En zo is het met Gods kinderen ook. Gods kinderen, ze groeien in de Heere. En er komen een storm en dan kunnen ze buigen en dan kan het kraken. Maar ze worden niet uitgerukt. Omdat door de wind van verdrukking worden hun wortels diep vastgelegd. In de Heere Jezus Christus, in de Heere. En daarom zongen we ook uit Psalm 1. Daar lezen we ook van die boom die geworteld is aan stromen van levend water. En wat er ook gebeurt, die boom brengt vruchten voort. En dat is weer een andere preek over het vruchten wat voortkomt. Maar ja, het een loopt in het ander over. Maar wat een zegen wanneer u aan hem verbonden bent, dat ook al komen er verdrukkingen. Dat u verbonden bent aan die stromen van levend water. Maar als u niet geworteld bent in de Heere, ja, dan kwijnen we weg. Vers 6, als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En de Heer Jezus legt dit zelf uit in vers 21. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Ze vallen weg. En dat gebeurt. Dat gebeurt ook om ons heen. Dat mensen die eerst enthousiast waren en daarna wat minder enthousiast worden en daarna afhaken, omdat ze geen wortel hebben in de Here. En daaruit blijkt of het waar geloof is of niet. En wat kunnen we nog meer zeggen van deze verdrukkingen? Nou, die verdrukkingen, wat zijn dat? Dat kan vervolging zijn, lijden, onderdrukking door de vijanden van het evangelie. En dat is heel ernstig. Daar bezwijken mensen onder. Onder vervolging en ze geven het op. Er kan ook depressie zijn. Of moeite die u met u omdraagt, dat uw gezondheid niet meer functioneert. Of dat er teleurstellingen in het leven zijn. Of verdriet of gemis. Het kan ook zijn dat u getuige bent van discussies en kritiek. En dat er een mentale druk op u legt om maar van het woord van God af te wijken. Er kunnen ook geliefden zijn die u onder druk zetten om maar afstand te nemen van het woord van God en heel anders maar tegenover de Here op te stellen. En zo kunnen ook zij die wij mede-christenen noemen, die kunnen zo een aanstoot voorwerpen. Ze kunnen soms onbarmhartig zijn, ze kunnen zelfs zondig zijn, omdat ze zelf ook geen waar christen zijn, of dat een kind van God helemaal niet op zijn plaats is. Dat kan, en iemand zich eraan ergert en stoot en zegt, als het zo gaat, dan haken ze af, dan vormt dat ook een verdrukking. En zo zijn in het geestelijke leven leeuwen waartegen we moeten strijden. Er zijn moerassen van wanhoop waar we gemakkelijk in kunnen vallen. Zo kan een mens ook door de vallei van de schaduw des doods moeten gaan. En kan hij zelfs moeten strijden tegen Napoleon, zoals christen in de pilgrimsreis, of dat hij door de ijdelheidskermis heen moet. Er zijn slechte voorbeelden die een verleiding kunnen zijn, die ook verdrukking vormt. En zo zijn er van die verdrukkingen. En om daar tegenop gewassen te zijn, moeten ze geworteld zijn in het woord van God. En daarom, gemeente, vrees oppervlakkigheid. Wees bang voor onoprechtheid. Wees bang voor hoogmoed en trotse gedachten en dat u te veel van uzelf denkt. De Heere leert een mens nederigheid. Zoek genade van de Heer om nederig te zijn. En daarom, Heere, doe mij mijn eigen hart kennen. Dat ik niet naar een ander kijk en niet een ander bekritiseer. Maar dat ik mezelf onder de loep neem. En dat ik hard voor mezelf ben en mild voor een ander. Dat ik zelf de grootste der zondaren word. En dat ik zo voor Gods aangezicht kom. En dat ik zo afhankelijk word alleen van het reinigende bloed van Christus. En dat ik zonder hem niets kan. En dat ik zijn Heilige Geest nodig heb. Elke dag opnieuw. En dat ik het ook concreet zoek. En de Heere daarom vraag en smeek. Al verdien ik niets van deze gaven. Kijk, zo worden we geworteld in de Heere. In ootmoedigheid, in zachtmoedigheid en nederigheid. Het is niet genoeg wanneer we wat geloven. We zijn zo seculier geworden in onze maatschappij, dat we al geweldig vinden als er iemand op het werk vindt die zegt, ja, ik geloof wel in God. Nou, geweldig. Nou, dat is helemaal niet geweldig. In feite doen alle mensen dat, maar ze zeggen het niet. Zo zijn ze geschapen. Zomaar wat te geloven is niet genoeg. We moeten onszelf afvragen, wat geloven we eigenlijk? En wie geloven we? We moeten een zicht op Christus hebben. Want alleen Christus en zijn volbrachte werk is de enige reden waarom God bemoeienis met u kan hebben. Het ligt alles in Christus verborgen. En de Heilige Geest vloeit voort uit dat volkomen volbrachte werk van de Heere Jezus. En daarom vraag Hem, vraag de drie-enige God om zijn aanwezigheid in uw leven. Dat u in Christus zou gaan groeien, dat Hij het fundament, zijn volkomen volbrachte werk, het fundament is van uw leven. En dat zijn geest voor u de kracht wordt in uw leven. En dat het u gaat erom dat God de Vader verheerlijkt wordt in uw leven. En dat dat uw gebed wordt en dat kunt u zelf niet bewerken. Maar daar zal Hij zelf voor zorgen, op zijn tijd en op zijn wijze. Hij zorgt ervoor dat de vruchten voor. Komen. En vraag dan maar de Heer om uw hart te doorlichten, zodat u mag weten wat er binnenin u leeft. En dat u zo leert alle mogelijke zonden te herkennen in uw eigen leven en dat te haten. Want daar raken we nooit in uitgeleerd, in de bedriegelijkheid van het menselijk hart. En Jeremia zei het al, arglistig is het hart. Meer dan enig ding, ja dodelijk is het. Wie zal het kennen? Jeremia 17 vers 9. En geestelijke groei. Dat vindt plaats net als bij het zaad. Het zaad groeit eerst naar beneden. Moet wortels schieten. En daarna pas naar boven. Eerst groeiende wortels. En daarom begint het geestelijke leven niet met vrucht dragen. Het begint niet met bezitten. Het begint niet met hebben. Het begint met het geloof in Christus alleen. Het begint niet te praten over godsdienst. Het begint met het loslaten van onszelf. Ootmoed, nederigheid. Belijden, ik heb gezondigd tegen God. Beseffen dat God rechtvaardig, heilig en goed is. Laten we ons leven onderzoeken. Waar is nou het zaad van het woord gevallen in ons leven? Welke aanvankelijke indrukken hebben wij gehad? Hebben deze indrukken wortel geschoten in uw ziel? Zijn wij meer afhankelijk geworden van God en van zijn genade? We kunnen emotioneel zijn en toch niet wedergeboren. Onze lippen kunnen vol zijn met lofprijzing en dat we toch verloren zijn. Mensen kunnen roemen over geestelijke zegeningen die ze nooit ontvangen hebben. Hoe is nou in uw leven? In mijn leven? Is het toch oppervlakkig? Omdat we nooit de zondaar voor God geworden zijn. Nooit in de diepte geweest voor hem. Het is toch naar het woord dat een zondaar klein en afhankelijk wordt. En die groei die is ook verborgen. Het is diep in de ziel. Het is een toenemend besef dat ik niet voor God kan bestaan. En dat ik daarom ook meer en meer geworteld ben in de Heere Jezus. U vindt de dood in uzelf en het leven in Christus. En zo komt er al meer een geworteld verlangen om de Heere Jezus te volgen. En in liefde tot hem te leven. Dat zijn de ware kinderen van God. Zij kennen dat leven in de diepte en ze verafschuwen zichzelf om wie ze zijn. Christus is voor hen noodzakelijk geworden. Ze verlangen naar hem. En wanneer deze mensen onder de brandende zon van verdrukking liggen, worden ze verzocht om te zeggen, het is niets met mij, ik ben nog verloren, ik ben nog buiten Christus. Maar toch kunnen ze de Heere Jezus niet loslaten. Toch straalt Gods licht in hun leven. Al is het nog zo donker, het is altijd een straaltje van Gods licht. En daar zien ze op. Daar vluchten ze naar. En dat komt omdat de Heere Jezus zijn volk vasthoudt. En hij bidt voor hen dat hun geloof niet zal ophouden. Ze liggen vast in het welbehagen van God de Vader. Want het woord van God legt diepe wortels in hun leven. En wanneer de Heere hen roept door zijn woord, dan horen ze zijn stem weer. En dan komt er weer vrede in de ziel en liefde. Er wordt de gemeenschap met Christus weer beleefd. En zo zien we, gemeente, dat de verdrukkingen of een mens bij God vandaan houdt, of dat die verdrukkingen een mens aan hem verbindt. En het verschil zit hem hierin. Of we aan het kruis, bij het kruis van Christus geweest zijn. Want daar aan het kruis ziet u uw eigen onwaardigheid. Daar ziet u zijn rechtvaardigheid. Daar leert u hem liefhebben. Omdat hij eerst u lief gehad heeft. En daar ziet u dat uw zaligheid vast ligt. In die dierbare zaligmaker. Amen. Zullen we zingen, gemeente, Psalm 52, de versen 6 en 7. 52, 6 en 7. Zullen wij bidden en danken? Heilige Heere, wij naderen voor uw vlekkeloos aangezicht. Om u te danken voor uw heilig woord en getuigenis. en voor uw genadige bemoeienissen met mensen, kinderen. En voor uw voortdurende zorg over uw eigen volk en kinderen. En zo, Heere, willen wij u erkennen dat de hemel vol zal komen, dat alleen maar door u alleen. En dat daarom uw volk ook eeuwig u zullen loven, omdat u het hebt gedaan. O Heere, wij bidden u, of u door wil gaan met het werk van uw Heilige Geest, ook in ons midden, om Christus te verheerlijken en om ons te doen geworteld staan in de Heere Jezus. Wij bidden u, Heer, om uw genade, ook het verdere van deze dag. Wilt u wegnemen al onze tekorten en zonden. En gedenk ons ook deze avond als we weer samen mogen komen onder uw woord. Uit genade. Amen. Zingen wij Psalm 72, vers 8. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.